Goedenavond, gemeente. En in het bijzonder de gasten in ons midden. Welkom. In deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. De collecte van vanavond, net als van vanmorgen, is voor de vakantiebijbelwerk en niet voor de diaconie. Ter voorbereiding op de dienst gaan we nu zingen van Psalm 116, vers 1. God heb ik lief. En ook vers 2. Ik lag gekneld in banden van de dood. Het eerste en tweede vers van Psalm 116. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze dienst met het zingen opnieuw uit Psalm 116 en daarvan de versen 3, 4 en 5. O Heer, och wie mijn ziel, door u gered, de eenvoudige wil God steeds schade slaan. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. De versen 3, 4 en 5 van Psalm 116. van op toonhoogte 179 willen we de versen 1, 2 en 3 zingen na de geloofsbelijdenis. Woord voor ons geschreven door God ingegeven brief aan ons gericht. Gij ontdekt aan zonde hoe Gods recht geschonden, hoe hij wordt gehoond. Mensen spreken tegen, gaan op eigen wegen. En wat er verder volgt in de versen 1, 2 en 3 van op toonhoogte 179. In verbondenheid met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij gaan u samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, trouwe Vader in de hemel, we danken u dat we rondom de open Bijbel als gemeente mogen samenkomen, hier in de kerk, of wie met ons verbonden is thuis, in de huiskamer op dit moment of op een later tijdstip. En we danken u dat u die God bent die van zich laat horen, die nota bene het beste met ons voor heeft. En dat laat u merken ook. Tegelijkertijd laat u het ook merken als we dat beste dat u met ons voor hebt, wanneer we dat in de wind slaan, onze eigen gang gaan. Dat doet u verdriet. Dat gaat u aan het hart. Want u wilt niet dat ook maar iemand verloren zou gaan, maar allen tot bekering komen. Zo hebt u het laten opschrijven in de Bijbel. We bidden van u, wees ons nabij, ook vanavond, en help ons in het luisteren en spreken, in het orgelspel en zingen, en dat we u bedoelen. Help ons, o God, want zelf kunnen we het niet. Aangewezen zijn we op u, de God van het leven. We willen u vragen of u met uw geest ons wil bereiken en aanraken en voortdurend grote schoonmaak wil houden in ons bestaan. En wil ons op niemand anders doen zien dan op Jezus Christus alleen. We bidden u voor ons hier en voor wie thuis vertoeft, maar ook voor onze broeders en zusters die omwille van datzelfde geloof worden vervolgd, naar het leven gestaan. Wie leven wordt bemoeilijkt. We hebben daar vaak maar nauwelijks een voorstelling van. En toch, ze hebben het moeilijk en ze vertrouwen toch op u. Daar mogen wij van leren. Geef hen volharding en geef ons hetzelfde, opdat we voortdurend op u betrokken zullen zijn. Wil ons horen, o God, niet omdat we het waardig zijn, maar juist in de vergeving van al die dingen die we gezegd hebben, of juist niet, van al onze daden die niet kunnen bestaan voor uw aangezicht. In de vergeving van onze zonden vragen we het in Jezus' naam alleen, uit genade. Amen. Wij gaan verder met lezen uit het laatste Bijbelboek. We zijn gekomen in het derde hoofdstuk en lezen de eerste 6 versen. Openbaring 3 en daarvan de versen 1 tot en met 6. Daar krijgt Johannes op Patmos de opdracht en schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven, want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. En hou het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief, en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt in U hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat zij het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren, en ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover de brief aan Sardis. Wij willen in het bijzonder stilstaan bij vers 1b, waar Jezus zegt: ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Voordat we dit overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 85. Psalm 85, de versen 2 en 3. Heef dan, o Heer, uw gramschap nimmer end, zal ze eindelijk niet eens worden afgewend, of zal uw toorn ook op ons nakroost woeden? Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. 2 en 3 van Psalm 85. gemeente des Heren, Sardis. Het is alweer meer dan een jaar geleden, MH17. Ik denk dat je de beelden nog wel herinnert van die lange, lange stoet met lijkwagens, waarin dan de kisten stonden met de stoffelijke resten van hen die omkwamen bij die vreselijke vliegramp boven de Oekraïne. Ze kwamen aan op het vliegveld van Eindhoven en werden van daaruit naar Hilversum gebracht voor identificatie. Een lange, lange stoet, ook over de A2. En velen stonden daarbij stil, heel letterlijk ook, op de vluchtstrook. En je werd haast wel tot nadenken gedwongen. Zo geconfronteerd te worden met de dood. Oog in oog. En of je nou wilde of niet, maar wat was je erbij en erop betrokken, van jong tot oud. En de beelden, ze staan op je netvlies geschroeid. Vreemd genoeg trekt dat. Zo werkt dat gewoon. Ook vandaag de dag nog, ja toch? Je hoort door de wijk de kerkklokken luiden. En je vraagt aan een ander: wie wordt er begraven? Je staat op het trottoir, er komt een lijkauto aan. Wie is er gestorven? Wie is er dood? Sardis. De gemeente van Sardis. Sardis? Maar dat was toch een gemeente die de naam heeft dat ze leeft? Jawel, ze heeft de naam dat ze leeft. Maar ze is dood. Het zou je gezegd worden. Het zou je geschreven worden. Zwart op wit. Hè? We zullen zo'n brief krijgen. Wie is er overleden? De gemeente van Ochten. Dat bestaat niet. Dat kan niet. Iedereen die heeft de mond vol over de vakantie Bijbelweek en de mooie dingen en de opkomst en alles wat daar gebeurd is en gebeuren mocht. En ja, dan heb je het idee en je hebt de naam dat je leeft. Ik geloof het vast. Maar nee, dan krijg je ineens een brief. En zeggen en schrijven krijg je te horen dat je dood bent. Wie zegt dat dan? Kom je erbij? Wie heeft dat praatje in de wereld gebracht? Nou, dat staat in hoofdstuk 3, vers 1. Dat zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Zo maakt de Heer Jezus zich bekend. Hier in deze brief, maar ook al eerder, in het eerste hoofdstuk van Openbaringen, heeft hij zichzelf zo bekend gemaakt. En die 7 sterren, dat zijn de 7 engelen, de 7 boodschappers van die 7 gemeenten waar een brief naartoe moet. Je kunt dat nalezen in Openbaring 1 vers 20. En wat die 7 geesten betreft, daarvan lees je in het 4e vers van het eerste hoofdstuk van Openbaringen. Moet je dus nagaan. Die gemeente van Sardis, die krijgt een brief met daarin het verwijt dat ze dood is en voor de rest slapend. En Christus herinnert hen aan zijn macht als de levende. Jezus zegt, ik beschik over de Heilige Geest van God in al zijn volheid. Wat staat daar, die afzender van deze brief, kort en krachtig en kernachtig getekend. De Heere van de Geest is de Heere van de kerk, is de Heere van de gemeente. Of je daar maar even rekening mee houdt. Altijd. Sardis. Wat was dat nou voor een plaats? Sardis, dat lag ten zuidoosten van Thyatira, waar de vorige brief aan gericht was. Sardis lag in een vruchtbaar dal vlakbij een rivier waarin goud voorkwam. En Sardis lag daar op een rots gebouwd. En aan drie kanten van die stad was er een afgrond. Dus, dat betekent dat dat eigenlijk een onneembare vesting was. Je kwam daar niet zomaar binnen. Verder werden er daar in de omgeving ook nog edelstenen gevonden. En die kregen ook een stukje van de naam van de plaats mee. Sardion en Sardonyx. Dat is een groot stad. En dan hebben we het eigenlijk over zo'n 600 jaar voor Christus. Totdat deze brief werd ontvangen, ook een belangrijke stad. En in die stad is een christelijke gemeente, terwijl er van vroeger uit ook een Joodse gemeenschap heeft gezeten. En of dat een vluchtelingengemeente geweest is, of dat men vanwege de goudkoorts of vanwege de handel daar naartoe getrokken was, dat is niet helemaal duidelijk. Maar goed, dat zijn mooie dingen natuurlijk die ik nu opzom. Maar zonder dat er mooie dingen door Jezus worden genoemd, horen we hier een aanklacht uit zijn mond. En die moet Johannes opschrijven. En we hebben nu een aantal brieven bekeken en die begonnen toch allemaal veel vriendelijker. Er werd altijd nog iets goeds genoemd. Er werd eerst een pluim gegeven. Complimentje. En daarna kreeg die gemeente dan wel te horen wat eraan haperde. Maar hier, Sardis, gelijk wordt er met de deur in huis gevallen. Gelijk met een soort veroordeling. U bent dood. Je zult je rouwbrief maar thuis krijgen. Met je eigen naam erop. Hoewel je de naam hebt om levend te zijn. Als je deze 6 versen leest, dit is maar een kort briefje, dan valt het op dat er verschillende keren in deze brief wordt geschreven over de naam. Het lijkt wel een sleutelwoord te zijn in deze brief. Net zoals vorige week de werken in de brief van Thyatira een sleutelwoord was. De werken van de gemeente van Thyatira, de werken van Izebel en de werken van Jezus Christus. En hier dus de naam. Je kunt als gemeente naam gemaakt hebben. Je naam in het nieuws, je naam in de krant. Je staat bekend als bloeiend en bezig en vol leven. Maar wat Jezus nou eigenlijk doet is de vinger erbij leggen dat er blijkbaar ook naam christendom is. Dat het aan de buitenkant zo voor het oog er wel goed uitziet, aardig, mooi, ogenschijnlijk. Kijk, en dat kan heel makkelijk natuurlijk. Je kunt met elkaar een bepaalde stand ophouden. Mooie woorden gebruiken. Heel veel pep talk de wereld insturen. En het een en al schone schijn laten zijn. Gewoon een schitterende luchtballon. Maar dan is één speldenprik genoeg om alles aan flarden te laten gaan. Wij doen er graag hier en daar nog een likje verf aan de buitenkant weer op en dan kan het er wel weer tegen, denken we. Het lijkt heel wat. Maar wat als Jezus ernaar kijkt? Als je om zo te zeggen, persoonlijk of als gemeente oog in oog staat met de Heer Jezus Christus. En met hem die doorgrondt. Die achter de schermen kijkt. Die tot op de bodem van je bestaan weet wat er in je huis, wat er in je leeft, wat je denkt. En als hij het dan is die aan het licht brengt dat de werkelijkheid waarin je werkelijk leeft zo totaal anders is dan dat het schijnt. Het lijkt erop dat je leeft, die naam heb je ook, maar joh, je bent dood. Reken erop als je met zo'n boodschap wordt geconfronteerd, als je dat wordt voorgelezen in het midden van de samenkomst van de gemeente van Sardis. En zo zal dat ook gebeurd zijn destijds. Man, dat geeft me een klap. Iedereen ondersteboven. Als het dus totaal anders is. Tegengesteld. Niet levend. Dood. Ja, dat zegt hij dus die zelf het aan den lijve in een omgekeerde volgorde heeft meegemaakt. En daar ook melding van maakt in dat laatste Bijbelboek Openbaringen. Hij was dood, maar is nu levend in alle eeuwigheid. En vraag je zijn naam, zo weet dat hij Jezus Christus heet. Hij is opgewekt. Hij leeft. En wie zegt dat hij bij Jezus hoort van diegene, mag je dat toch ook verwachten? Levend te zijn en niet dood? De weg die Jezus gegaan is, die beschrijft iemand als Paulus bijvoorbeeld ook zo vaak. Denk maar aan wat hij opgetekend heeft in de Colossensebrief, waar hij zegt in Colossense 2, hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt. Door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Paulus die gebruikt dat beeld levend dood nog wel eens. Voor mensen met name die vanuit het heidendom overkomen naar het christendom. Je bent dood geweest en nu mag je leven om Jezus wil. Maar dat wordt dus hier niet genoemd. Keihard. Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. Heel opmerkelijk is ook dat in deze brief aan Sardis worden er niet allerlei vijanden genoemd waar die gemeente mee te maken heeft. Met Satan of mensen in de kring van Izebel of met Biliam, zoals in de vorige brieven. Nee. Nee. Het is blijkbaar een interne kwestie waar we hiermee te maken hebben. Maar ik snap het niet. Je snapt er toch niks van. Als je de mensen bezig ziet, zoveel ijver en zoveel vlijt, daar ontbreekt het niet aan. Maar wat dan wel? Is er misschien geen echte trouw, geen voortduur, geen continuïteit? Het is misschien meer van nu weer wel en dan weer niet of dan weer minder. Het zijn een soort golfbewegingen. Het zijn misschien wel uitspattingen. Hè, van dat knalvuurwerk. Weet je wel. Komt genoeg uit je handen. En alles bruist van je welste. Maar de band, de echte verbinding, de levende verbinding met de levende, ja, die was er blijkbaar niet. En daarom moeten ze opletten. Oppassen, wees waakzaam en wakker. Let op. Er is blijkbaar nog meer wat er weliswaar aardig uitziet, maar dat in feite op sterven na dood is. Zo wordt het ook verwoord. Het overige dat dreigt te sterven. Het eerste vers wordt er gelijk keihard ingezet. Dood. Maar in het vervolg wordt de rest getypeerd als mensen die een beetje zitten te dommelen. Een beetje zitten te slapen. En dat is heel typisch dat Jezus dat hier zo noemt. Want in het grijze verleden, waar Sardis een oninneembare stad leek, is het toch minimaal tot 2 keer toe gebeurd dat ze overvallen zijn. Ze dachten dat gebeurt nooit. En toch is het gebeurd dat de stad werd ingenomen. Zo ruim 500 voor Christus en 200 voor Christus. Toen heeft die stad blijkbaar ook zitten suffen, zitten dutten, zitten slapen. En daarom waarschuwt Jezus hier met deze bewoordingen. Kijk nou uit dat ook de rest niet afglijdt. Eigenlijk worden ze hier aangevuurd om het vuurtje dat dreigt uit te doven opnieuw te laten opvlammen. Versterk wat dreigt te sterven. En blijf de rest bewaren die afdreigt te vallen. Kijk, de burgers in Sardes, die maakten werk, geweldig werk van de versterking van hun burcht. Maar als je als christelijke gemeente dat niet doet, hè, wij moeten ons net zo goed sterk maken. Als een kasteel, als een burcht. Dat gold daar voor Sardes, maar waar geldt dat eigenlijk niet? Om je te wapenen tegen alle aantijgingen en uithollingen. Geldt ook voor onze gemeente net zo goed. Het gevaar is groot. Dat alles maar voortkabbelt en voorthuppelt en voortcijpelt. Maar ondertussen niet werkelijk gebouwd wordt op het ene fundament. Terwijl er hier gezegd wordt, je hebt heel wat gekregen. Je hebt heel wat ontvangen. Je hebt een solide basis gekregen. Een geweldig fundament heb je ontvangen. Daar weet je toch niet van af. Daar ga je toch niet van af. Want dat betekent je ondergang. Dat betekent je dood. Ik ken uw werken. Zo heeft Jezus haast traditiegetrouw in elke brief gezegd. En ook hier. Maar nu wordt hun eigenlijk de vraag voorgelegd, waar ga je nou voor? Ga je voor een selectief christendom? Of is het, je gaat er volledig voor? Niet nu weer wel en dan weer niet. Niet op de manier van een knipperlichtje. Totaal. En Jezus legt daar ook de vinger bij, hè? Dat men niet vol is voor God. Niet voldoende. Er zit nog zoveel leegheid in. Er is nog zoveel dat beneden de maat is. Als gemeenteleider kun je denken, kun je roepen dat de gemeente bloeit. Maar Jezus verklaart hier ten aanzien van die gemeente van Sardis. Nee, dat hij eigenlijk met deze gemeente niet voor de dag kan komen. Ze is niet vol voor God. Weet u, dat is wel aardig. Dan wordt er hier een woord gebruikt dat doet herinneren aan een bakvorm. He, waar je beslag in doet. En Ja, dan gebeurt het misschien wel eens dat er van die luchtbellen in het beslag zitten. En dan wordt nooit brood. Of cake. Of net wat je bakt. En dan lijkt het alsof die vorm vol is. Maar zit vol met luchtbellen. De vraag naar God, wat wilt u dat we zullen doen? Die wordt blijkbaar niet meer gesteld. Ze bakken er zelf maar wat van. En nemen er gigantisch gauw genoegen mee. Maar niet vol, wordt er hier gezegd. En daarbij dus de vraag van, besef je nou wel wat je geschonken is, wat je gekregen hebt, wat je ontvangen hebt, wat God ons gegeven heeft? Kunnen we het maken om het onze er maar van te bakken en daar genoegen mee te nemen? God zegt, ik richt mijn verbond op tussen mij en tussen jullie. Nee, zeggen we dan, wij richten een verbond op tussen ons en tussen u. Hou vast wat je ontvangen hebt, bekeer u. Eigenlijk word je hier geroepen om terug te denken. Hoe het evangelie naar ons toegekomen is. En eigenlijk lees je dan in het vervolg van de brief in vers 3 een schitterende drieslag, die ik maar even doorvertaald heb. In drie woorden die alle drie met een B beginnen. Dat is het bedenken, het bewaren en het bekeren. Er zijn drie dingen in je christen zijn, daar kom je nooit van af. Daar mag je niet los van zijn in eigen wijsheid of in hoogmoed. Bedenken, telkens weer terugdenken aan, in herinnering roepen. Wat is me geschonken? Wat heeft God gedaan? Wat heeft hij me nagelaten? Bewaren, dat ik daar zuinig op ben. Niet het ver weg stop in een brandkast of zo. Maar bewaren, er telkens naar omkijken. Is het er nog? Heb ik het nog? En hoe heb ik het nu? En de derde B is dan bekeren. Telkens weer opnieuw je daar naartoe wenden, naar wat God je heeft gegeven, naar wie God zelf is. Het zijn prachtige woorden, hoor. Bedenken, bewaren, bekeren. Maar ik heb er mijn handen vol aan. Dat mag je best weten. Of meer nog, ik heb er mijn leven vol aan. Bedenken, bewaren, bekeren. Dat zijn, om zo te zeggen, drie haltes, drie stationnetjes, die je nooit voorbij bent. Geen van die drie is een gepasseerd station. Een christen is altijd weer een mens onderweg. We zijn niet gearriveerd. Je blijft bedenken, bewaren en je bekeren. En zeker dat onderweg zijn, dat mag God dank aan de hand van de Heer Jezus Christus. Bedenken, bewaren, bekeren. En bedenk dan ook dat die goddelijke boodschap kracht heeft en geeft van nieuw leven. Maar laat je het nou bij het oude? En ben je niet wakker en waakzaam? Ja, dan kan er zomaar ineens een overval komen, een inbraak. Jezus die gebruikt dat beeld, dan komt hij als rechter om de zaak recht te zetten op een tijdstip dat niet is aangekondigd. Wat je dus never in je agenda hebt genoteerd, van dan moet ik wakker zijn, alert. Nee. Dat doen dieven ook niet. Bedenken, bewaren, bekeren. Goddank. Toch zijn ze er nog. In Sardis mensen die het spoor niet bijster zijn. En voor hen heeft Jezus tegen het eind van de brief dan nog lovende woorden. Hij zegt, hun kleren zijn niet bezoedeld, niet bevlekt. Ze hebben hun kleren niet vies gemaakt. Dat is eigenlijk het beeld voor een onrein, een onheilig leven. Niet tot Gods eer, zo gezegd. Met zonde besmet. En dat vindt men prima. Hey, heb je nogal op de hals gehaald, het een en ander in het groot of in het klein. Maar in Gods oog kan dat er niet zijn. Een aantal personen daar in Sardis hebben dat niet gedaan. En weet je wat de Heer Jezus van hen zegt? Hij zegt niet dat zij de naam hebben van dat ze leven. Nee, er staat hun naam zal niet worden uitgewist uit het levensboek. Hun naam, omdat ze Jezus' naam hebben beleden, wordt niet weggedaan, weggeschrapt, veronachtzaamd. Maar die zal Jezus beleiden voor zijn Vader en voor de engelen. Wat een gejubel zal dat zijn in de hemel, wanneer daar die namen klinken. En met witte kleren zullen ze wandelen, leven. Dat doet een beetje denken aan de gewoonte die men had in het Romeinse Rijk, om bij een overwinningstocht, witte kleren, dan moet je niet denken aan een spijkerbroek of een overhemd, maar meer zo'n jurk als ik aan heb, een toga, en dan in het wit. Een lang gewaad, een wit kleed, en dan ging men in optocht vanwege de overwinning. Dat is wat. In witte kleren, een lang wit gewaad dragend. Geen vieze kleren, geen plunje van heb ik jou daar. En dat voor degene wiens naam opgetekend staat in het boek van het leven. Als het ware in de boekhouding van God, om Jezus wil. De brief begon keihard. Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. En het eindigt. Ja, maar er staan ook namen in het levensboek bij God. En die blijven daar opgetekend staan. Wat is nou het verschil, hè? Tussen het begin van die brief en degene die daar worden aangeduid. En het einde, tegen het einde. Ik denk dat het verschil hem daarin zit. Hoe serieus je de Heere God neemt. Hoe serieus je Jezus Christus neemt. Hoe serieus je de Heilige Geest neemt. Hoe serieus je omgaat met zijn woord. Hoe vol je echt bent. En niet met luchtbellen dus gevuld. Hoe vol voor God. En dat is niet alleen op zondag. Maar morgen weer. Als je weer naar school mag. En overmorgen niet minder. Hoe vol ben je? Hoe vol ben je voor God? En het woord vol wil zeggen, dat is ook echt vol, hè? Dan kan er geen druppel meer bij. En dan hebben we het niet over half vol, want dat is niet vol. En af en toe vol, dat is in feite ook leeg. En dan kom je eigenlijk voor de spiegel te staan. Die me de vraag stelt, wat ben je nou eigenlijk voor een christen? Ik. Wat ben ik voor een christen? Ben ik echt vol, vervuld, gevuld? En kan er niet meer dat bij? En ben ik voortdurend bezig met het bedenken en het bewaren en daarna terug te keren? En weet ik dat ik zelf geen waarde heb, maar dat mijn waarde vast ligt in Jezus Christus alleen? Denk dat je hem door hebt, hè? Als je het begin van de brief leest en het eind van de brief, dat het in feite niet meer en niet minder, maar het is ernstig, een kwestie is van leven of dood. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 17, de versen 2, 7 en 8. Gij toetst het mij bij dag en nacht. Gij vond me trouw in vreugde of smarte. De mond sprak steeds de taal van het harte. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Maar blij voor uitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. De versen 2, 7 en 8. Van Psalm 17. Samen gaan we nu danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, tot u komen we aan het eind van deze dienst gekomen om u te danken. Ook voor woorden die geschreven stonden in de brief aan de gemeente van Sardis. Dat was wel raak daar. Maar misschien, als we in de spiegel kijken en ons wordt de spiegel voorgehouden van uw woord, en we overzien ons eigen leven, in hoeverre is daar dan steeds weer opnieuw dat bedenken van al datgene wat ons is geschonken en nagelaten? We danken u ervoor. In hoeverre is daar het bewaren van dat wat ons is toevertrouwd? Niet dat we het ver hebben weggestopt of onder de grond, zoals in die gelijkenis. En in hoeverre is het telkens weer opnieuw daarna terug te keren, omdat we ons zo gemakkelijk bezoedelen, bevlekken. Heere God, wat hebt u een geduld met ons. Uw trouw, uw langmoedigheid is zo groot. En vergeef het ons als wij net doen alsof we daar elastiek van mogen maken. Kijken hoe ver we kunnen gaan en of de rek er nog niet uit is. Maak ons vol, o God, voor u. En tot uw dienst bereid, midden in deze wereld waarin wij zijn gesteld. Midden in onze omgeving, te midden van onze vriendjes en vriendinnetjes, te midden van onze collega's en familieleden. En dat we uw naam, gegeven tot zaligheid, tot redding, tot leven, niet onder stoelen of banken steken, maar hem etaleren, uitdragen. Laat ons zo leven tot eer van u. En zo ook gemeente zijn, dag in, dag uit. We mogen terugblikken vol dankbaarheid op de vakantie Bijbelweek die achter ons ligt. We bidden nu voor de kinderen die met ingang van morgen weer naar school toe mogen. Help hen, help ook de leerkrachten om de aan hun toevertrouwde kinderen datgene mee te geven wat van belang is. En dan niet alleen als het gaat over dat 1 en 1 2 is en of we iets met een D of met een T moeten schrijven, maar ook dat Jezus Christus hun Heere en Heiland wil zijn. Laat zo uw woord ook in die jonge kinderharten opbloeien en verder groeien tot eer van u. We bidden u ook voor de mensen die bedroefd zijn. Ook in de afgelopen week heeft voor wat onze gemeente betreft ook 2 keer de kerkklok moeten luiden. Gedenk de familie van Brenk en gedenk de familie Stam van Eldik, die een geliefde vader, opa of moeder en oma ten grave hebben gedragen, wil troosten en een God van nabij zijn. En laat ook daar, te midden van tranen, uw woord rijkelijk mogen klinken. En ook na-echoen. Heere, houdt u de wereld in uw hand, waarin terreur ook soms zo heel dichtbij komt, dat het ons misschien wel beangstigt. Doe ons bovenal zien en hopen op uw toekomst, die u nooit uit handen loopt. Neem ons alle, jong en oud, onder uw hoede. Bewaar ons en bescherm ons. En doe ons leven tot eer van u. Als kleine mensjes, met een machtig groot God in Jezus Christus. Hoor ons, niet omdat we het verdiend hebben, maar om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Wij mogen onze liefdegaven gaan geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het VBW-werk. De tweede voor de kerkrentmeesters. En derde voor het bouwfonds. Daarna willen we zingen op toonhoogte 117. Kom Heilige Geest, gij vogel Gods, daal neer waar gij wordt verwacht. Waar gij niet zijt, is het bestaan, is al het denken, al het doen zo leeg en woest, zo dood. Er is geen licht dan waar gij zijt. Hoor, Heilige Geest, we roepen u, kom wees aanwezig in het woord. O Heilige Geest, wij zijn verblijd. Op toonhoogte 117. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.